Goedenavond, lieve mensen. Een mooi onderwerp. Veelzijdig onderwerp. Niet zo wanhopig als twee keer geleden bij David, waar je wel een heel seizoen over kan spreken. Zoveel hoofdstukken hebben we niet over Jerobeam, maar toch te veel voor één avond. We gaan een keuze maken en ik lees u eerst voor uit 1 Koningen, hoofdstuk 12, en dan nog uit Kronieken. 1 Koningen 12, vers 25. Jerobeam versterkte Sichem op het gebergte van Efraïm en ging er wonen. Hij trok vandaar en versterkte Penuel. En Jerobeam zei bij zichzelf: nu zal het koningschap tot het huis van David terugkeren. Indien dit volk optrekt om slachtoffers te brengen in de tempel des Heren te Jeruzalem, zal het hart van dit volk terugkeren tot hun heer, tot Rehabeam, de koning van Juda. Dan zullen zij mij doden en terugkeren tot Rehabeam, de koning van Juda. Toen overlegde de koning en maakte 2 gouden kalveren en zeide tot het volk: het is te veel voor u om op te trekken naar Jeruzalem. Dit zijn uw goden, o Israël, die u uit het land Egypte hebben geleid. Hij stelde het ene op te Bethel en het andere plaatste hij te Dan. En dit werd een oorzaak tot zonde. Zelfs was het volk voor het ene beeld uitgelopen tot Dan toe. Verder maakte hij tempels op de hoogten en stelde priesters aan uit alle kringen van het volk die niet tot de Levieten behoorden. Ook voerde Jerobeam een feest in voor de 8e maand, voor de 15e dag dier maand, overeenkomstig het feest in Jeruzalem, in Juda, en hij besteeg het altaar. Zo deed hij te Bethel en offerde aan de kalveren die hij gemaakt had. Daarbij liet hij telkens de priesters der hoogten die hij aangesteld had in Bethel optreden. Toen hij het altaar bestegen had dat hij te Bethel gemaakt had, op de 15e dag in de 8e maand, in de maand die hij eigener beweging had uitgekozen om voor de Israëlieten een feest in te stellen, toen hij dan het altaar bestegen had om het offer te ontsteken, zie, daar kwam een man Gods door het woord des Heren uit Juda te Bethel, terwijl Jerobeam op het altaar stond om het offer te ontsteken. Tot zover even uit 1 Koningen. En dan uit 2 Kronieken, hoofdstuk 11. 2 Kronieken 11, vers 13. Daar gaat het over de regering van Rehabeam, de zoon van Salomo. Die regeerde over het tweestammenrijk Juda. Maar we lezen dit belangwekkende vers, vers 13. 2 Kronieken 11, vers 13. En de priesters en de levieten, echter, uit geheel Israël voegden zich uit hun gehele gebied bij hem. Want de levieten verlieten hun weidegronden en hun bezitting en gingen naar Juda en Jeruzalem, omdat Jerobeam en zijn zonen het hun onmogelijk maakten voor de Heere het priesterambt te bekleden. Want hij stelde zich priesters aan voor de hoogten, voor de veldgeesten en voor de kalveren die hij gemaakt had. Na hen zijn uit al de stammen van Israël, zij die hun hart erop gezet hadden de Heere, de God van Israël, te zoeken, te Jeruzalem gekomen om de Heere, de God hunner vaderen, te offeren. Zij versterkten het koninkrijk Juda en waren gedurende 3 jaren een krachtige steun voor Rehabeam, de zoon van Salomo, want zij bewandelden 3 jaren de weg van David en Salomo. Uit hoofdstuk 13... daar horen wij koning Abia die de strijd aanbindt tegen koning Jerobeam. En Abia maakt hem de volgende verwijten in 2 Kronieken 13 vers 8. Welnu, gij denkt het koningschap des Heren dat in de hand van de zonen Davids is te kunnen trotseren, omdat gij een grote menigte zijt en de gouden kalveren hebt die Jerobeam u tot goden gemaakt heeft. Hebt gij niet de priesters des Heren, de zonen van Aaron en de levieten verdreven, en u priesters gemaakt zoals bij de volken der landen? Ieder die kwam om zich te laten wijden met een jonge stier en 7 rammen, werd priester voor wat geen goden zijn. Wij daarentegen, de Heere is onze God, wij hebben hem niet verlaten. De zonen van Aaron dienen de Heere als priesters. De levieten doen hun werk en ontsteken voor de Heere brandoffers elke morgen en elke avond, en wel riekend reukwerk. Zij zorgen voor het toonbrood op de reine tafel en voor de gouden kandelaar en zijn lampen om die elke avond aan te steken. Want wij nemen waar wat ons door de Heere onze God is opgedragen. Maar gij hebt hem verlaten. En zie, bij ons gaat God aan de spits en zijn priesters met alarmtrompetten om tegen u alarm te blazen. Israëlieten, strijd toch niet tegen de Heere, de God uwer vaderen, want gij zult niet voorspoedig zijn. Tot zover de lezing uit het woord van God. Vanavond hebben wij in de serie lezingen over de koningen van Israël een bijzondere avond. Want dit is de enige koning in deze hele serie van 8 die niet een koning was van Juda. Natuurlijk, Saul, David en Salomo waren koningen over alle 12 stammen. Maar hun zetel was toch in Juda, het tweestammenrijk. Juda werd het latere tweestammenrijk. Maar hun zetel was in Jeruzalem, de hoofdstad waar ook de tempel stond. En de volgende koningen die we nog hopen te behandelen zijn ook koningen over Jeruzalem en Juda geweest. Goed, de 10 stammen waren van hen afgenomen, maar hun zetel was nog altijd in Jeruzalem. En bovendien zullen die volgende koningen die wij behandelen koningen uit het huis van David zijn. Jerobeam, daar is het anders mee gesteld. Jerobeam is de eerste van een hele serie koningen over het 10-stammenrijk. En onder die koningen zijn vele dynastieën geweest. Daarmee bedoel ik dat zij niet een ononderbroken reeks koningen gevormd hebben, zoals dat wel bij het huis van David het geval was. Integendeel, de zoon van Jerobeam was Nadab, die maar 2 jaren geregeerd heeft, en toen werd door Baeza het hele huis van Jerobeam uitgeroeid. En Baeza werd zelf koning. Maar ook zijn regering heeft niet lang geduurd. Ook zijn zoon is weer door een volgende koning omgebracht. En zo wisselde zich daar de ene dynastie naar de andere af. Het volk was verdeeld in een tweestammenrijk en een 10-stammenrijk. Dat was in de eerste plaats een gevolg van de zonde van Salomo. Dat is op zichzelf wel bedroevend om dat te bedenken. De 10 stammen hebben zoveel kwaadaardige koningen gehad. Hoe anders zou het geweest zijn als Salomo niet de Heere verlaten had door zich neer te buigen voor de goden van zijn vrouwen. Ik wil daar niet uitvoerig op ingaan, hoewel het een belangwekkende geschiedenis is. In 1 Koningen 11, hoe Jerobeam daar door de profeet Ahia wordt geroepen om koning te worden over het 10-stammenrijk. We zien daarin een beginsel dat we vaker vinden in de schrift, namelijk dat God Jerobeam gebruikt als de tuchtroede tegen Salomo en diens huis. Terwijl dat geen excuus is voor Jerobeam zelf. Want als hij het bij de Heere verbruikt, dan ondergaat zijn huis hetzelfde of een nog ernstiger oordeel. We zien dat heel vaak in de schrift. De Assyriër wordt de tuchtroede in de hand van God genoemd tegen Israël. Maar die Assyriër wordt later zelf veroordeeld. De Babyloniërs waren een tuchtroede in Gods hand tegen Israël, maar worden later zelf geoordeeld. Op zichzelf zou dat al een belangrijk thema zijn. De voorzienigheid van God, de regeringswegen van God. Rehabeam, de zoon van Salomo, krijgt met Jerobeam te maken, wil tegen hem de strijd aanbinden en dan komt daar een waarschuwing van de Heere zelf, die tegen Rehabeam laat zeggen, denk erom, zoals het staat in 12 vers 24, daar zegt een profeet tegen Rehabeam en tegen de mannen van Juda: gij zult niet optrekken en niet strijden tegen uw broeders de Israëlieten. Keer terug, ieder naar zijn huis, want door mij is deze zaak geschied. Eerst de schuld van Salomo, daarna de schuld van Rehabeam, die zich onwijze raadslieden heeft uitgekozen en het volk tegen zich in het harnas jaagt. En dan gaat het volk onder leiding van Jerobeam in opstand komen en scheurt zich los van Rehabeam en de enige stam die hem trouw blijft. dat is eigenlijk Juda, de eigen stam van Rehabiam. Maar als Rehabiam dan probeert zijn bezit terug te krijgen, dan klinkt het naar die woorden van de Heere God, van mij is deze zaak geschied. Nogmaals, het verandert niets aan de verantwoordelijkheid van Rehabiam, zoals eerder van Salomo, maar Gods hand is in het spel. God beoogde 10 stammen van het rijk los te scheuren en aan Jerobeam te geven. Terwijl Jerobeam een minstens zo'n boosaardige koning is geworden als Rehabiam. Dat is voor ons maar moeilijk te begrijpen dat de Heer soms zulke wegen gaat. Wij hadden het makkelijker begrijpen gevonden als Rehabiam, die een slechte koning was, slecht in de zin van iemand die niet de Heer diende, als dan maar Jerobeam, zijn grote tegenspeler, een goede koning was geweest. En dat was die bepaald niet. In dat opzicht lijkt de geschiedenis van Israël op de geschiedenis van de gemeente. De Nieuwtestamentische gemeente die haar begin heeft gehad in Handelingen 2. En wie geschiedenis, denk ik, haar einde nadert. Dat einde zal aanbreken met de wederkomst van Christus. Er is veel overeenkomst. Er is heel veel strijd geweest, ook binnen de christelijke kerk. Heel veel afvalligheid. En Jerobeam is daarvan een heel treffend type. Een heel treffende heenwijzing. Ik ga u kort iets vertellen waarmee u het niet eens hoeft te zijn, maar ik hoop dat u mij geduldig wil aanhoren. En als u het niet met me eens bent, dan vertrouw ik erop dat er toch nog heel wat in de toespraak mag zijn waar u toch uw voordeel mee kunt doen, want het verandert aan het principe niet zoveel. Het heeft te maken met Openbaring 2 en 3. Als u mijn commentaar kent op het boek Openbaring, dan weet u dat ik daar nogal uitvoerig een pleidooi voer, in aansluiting bij veel andere uitleggers, om Openbaring 2 en 3, die 7 brieven aan de gemeenten in Klein-Azië, op te vatten als een profetische schildering van de hele kerkgeschiedenis. Ik denk dat daarvoor hele goede argumenten aanwezig zijn. Die 7 brieven, u weet hun ordening, in Efeze zien wij dan als deze uitleg gelijk heeft, en u moet daar de argumenten maar voor nagaan in dat boek. In Efeze zien wij het eerste verval al optreden na de tijd van de apostel, het verlaten van de eerste liefde. Smyrna is de tijd van de grote kerkvervolging, de christenvervolging onder de heidense Romeinse keizers. In Pergamus verandert de kerk geheel en al van aanzien. Het Romeinse Rijk wordt een christelijk rijk. De keizer van het rijk wordt tegelijkertijd het hoofd van de kerk. De kerk nestelt zich onder de beschermende vleugels van deze Romeinse keizer. Met alle kwalijke gevolgen van dien, daar kom ik dan straks op terug. In Thyatira zien wij de donkere middeleeuwen, de christelijke geschiedenis op haar allerduisterst, met allerlei lichtpunten, ook in Thyatira in die gemeente, maar ook in die donkere middeleeuwen. In Sardes zien wij een nieuw begin. De reformatie was een werk van Gods geest, maar het protestantisme is een werk van mensen. En in Sardes zien wij, gij hebt een naam om te leven, maar gij zijt dood. Als we vandaag het wereldwijde protestantisme bezien, ik hoef maar te wijzen bijvoorbeeld op de grote Scandinavische staatskerken, die bijna helemaal dood zijn, waarbij ook niemand in de kerk komt, waarbij iedereen lid van is. Als je het protestantisme wereldwijd beziet, dan heeft het de naam te leven, vergeleken met Thyatira, het Rooms-Katholicisme uit de middeleeuwen. Maar het is maar een half werk geweest, zoals de Heere God dat zegt. In Philadelphia zien wij de grote vernieuwingsbewegingen die sinds de 19e eeuw zijn opgekomen. Sommige mensen denken dat het steeds slechter wordt in de kerkgeschiedenis, en dat is in veel opzichten totaal niet waar. Als ik mocht kiezen, dan zou ik liever in deze tijd wonen dan in die donkere middeleeuwen, althans wat even de geschiedenis van de christelijke kerk betreft. Wij hebben heel veel reden om dankbaar te zijn voor heel veel dat in dit land is. Heel veel lauwheid en grijsheid is verdwenen. Er komen minder mensen in de kerk, maar ik denk dat ik mag zeggen dat het gehalte van mensen die in de kerk komen veel hoger is dan vroeger, waar iedereen plichtmatig ging. Vandaag is er veel meer eerlijkheid op dit punt. Er zijn mensen door de bank genomen veel gemotiveerder. Er is heel veel vernieuwing geweest, zowel buiten de kerk, dat is vooral nieuw, maar ook binnen de kerken. En daar mogen we dankbaar voor zijn. Het heeft maar kleine kracht, zo lezen we van Philadelphia, maar het is heel kostbaar voor de Heere. In Laodicea zien wij het grote verval van de eindtijd. Als de Heer Jezus terugkomt, zal de kerk globaal gesproken vooral een Laodicea karakter hebben. Niet koud en niet heet, maar lauw, zodat de Heer het uit zijn mond zal uitspuwen. Als je dit vergelijkt met de geschiedenis van Israël, dan kun je, en dan vooral in de tijd van de koningen, want denk erom, in die openbaring 2 en 3 gaat het steeds om de Heer Jezus Christus, die wij in openbaring 1 zien in zijn rechterlijke waardigheid. Als de koning die gezag heeft over dat alles en de hele geschiedenis van zijn kerk in de hand houdt. Dan vind je een paar merkwaardige aanknopingspunten. In Thyatira, dat is het belangrijkste en het duidelijkste aanknopingspunt, daar wordt van gezegd tegen Thyatira, ik heb tegen u dat gij de vrouw Izebel laat begaan. Thyatira wordt gekenmerkt door de vrouw Izebel. En dat voert onze gedachten naar de geschiedenis van Israël, met name van het tienstammenrijk. Als dat juist zou zijn, dan zou de geschiedenis van Thyatira overeenkomen met de geschiedenis van Agab en Izebel. Nou, als dat zo is, dan is het heel treffend dat op die geschiedenis volgt de geschiedenis van Jehu, die aan de ene kant een einde heeft gemaakt aan de verschrikkelijke regering van Agab en Izebel. Ze zijn omgekomen door het oordeel. Maar Jehu heeft een half werk gedaan, waar hij later ernstig door vermaand wordt door de Heere God. Die spreekt van de bloedschuld van Jehu. Jehu is een typische heenwijzing naar Sardes. Half werk dat voor God daarom weinig waarde heeft. Het Philadelphia zie je in de grote opwekkingen die aan het einde van de geschiedenis van Israël, dus dat is dan voor de Babylonische ballingschap, nog eenmaal te vinden is in Hiskia en Josia. Hiskia en Josia hebben nog eenmaal geprobeerd het hele volk er weer bij te betrekken. Ze hebben het paasfeest gevierd en allen uit alle 12 stammen uitgenodigd naar Jeruzalem. Machtige opwekkingen. En daarna gaat het bergafwaarts. Onder de laatste koningen, eerst van het tienstammenrijk en later van het tweestammenrijk, zien wij de toestand van Laodicea. En daarmee het einde, althans vanuit haar verantwoordelijkheid gezien, het einde van de kerk. En dan moet je natuurlijk zeggen van de naam christelijke kerk, dat is de grote massa. Nou, als je dan terugredeneert, dan zie je bij Efeze typisch de geschiedenis van David en Salomo. In Salomo zie je al heel typisch dat wat je in de brief van Efeze leest, het verlaten van de eerste liefde. Salomo heeft zijn liefde gegeven aan zijn vrouwen en vooral aan de goden van zijn vrouwen. Terwijl hij toch bij uitstek een type is van de Heer Jezus als de grote vredevorst. Salomo komt ook van Shalom, vrede. Dat betekent dat voor de tijd van Jerobeam typisch overblijft Pergamus. Smyrna, laat ik dan even terzijde, maar Pergamus komt typisch overeen met de tijd van Jerobeam. Want wat is het kenmerk van Jerobeam? Jerobeam neemt verreweg het grootste deel van het volk achter zich. En in dat grote deel van dat volk dat onder zijn bestuur komt, vestigt hij een imitatiegodsdienst die haar weerga niet heeft. We hebben gelezen in Kronieken dat de priesters en de levieten die nog woonden in het tienstammenrijk zo gauw wegkwamen als ze maar konden en trokken naar Juda. Daar waren de getrouwen. En voor zover de getrouwen nog woonden, we hebben dat ook gelezen in Kronieken, in dat tienstammenrijk verhuisden ze naar het tweestammenrijk. Zodat rond Jeruzalem zich alles verzamelde wat de Heere nog diende. Ook al was daar maar een zwakke koning uit het huis van David, die zelf ook in allerlei opzichten gefaald hebben. En de grote massa bleef bij Jerobeam en bij zijn opvolgers. En wat ons het meeste treft in de hoofdstukken, in de gedeelte die wij gelezen hebben, met name in 1 Koningen 12, wat ons daar het meeste treft, is die afschuwelijke imitatiegodsdienst van Jerobeam. In alle opzichten imiteert hij die godsdienst, want hij is voor één ding bang. Gedeeltelijk is die angst ook in vervulling gegaan. Hij is bang dat het volk geweldig de tempel zal missen. En de dienst in de tempel door de priesters. en het altaar en ook de feesten, Pasen, Pinksteren, Loofhuttenfeest. Jerobeam had kunnen proberen tegen het volk te zeggen, ach, wat kan ons Jeruzalem schelen? Blijf toch fijn bij mij, wij hebben die godsdienst van Jeruzalem helemaal niet nodig. Maar dat doet hij niet, want hij weet, en de Satan weet dat nog veel beter, dat je beter een imitatie godsdienst kunt hebben dan geen godsdienst. En let u op, dat is een heel betekenisvolle uitspraak. Satan wil liever een imitatie godsdienst dan geen godsdienst. Want de mensen hebben, zoals iemand het eens uitgedrukt heeft, toch een religieus instinct. Als je ze de godsdienst afneemt, dan zoeken ze toch makkelijk weer naar een surrogaat. Dat zie je vandaag, of het nou gaat om New Age, of het occultisme, mysticisme, Oosterse mystiek, postmodernisme. En heel veel van dat soort vormen die op een of andere wijze surrogaat zijn. Vervangingsmiddelen voor de ware dienst van de Heere God. En de Satan weet dat. En hij biedt overvloedig zulke surrogaatgodsdienst. Zelfs in deze verlichte tijd waarin de wetenschap zo machtig is, is niet in vervulling gegaan wat 50 jaar geleden nog heel wat mensen hebben geprofeteerd. En dat is dat het binnenkort met de godsdienst afgelopen zou zijn. Nooit was de wetenschap bij benadering zo ver als zij vandaag is. En nog steeds zijn de mensen ongeneeslijk godsdienstig. Vraag niet wat voor een godsdienst dat is. Het is surrogaat, het is imitatiegodsdienst. We beleven in de laatste jaren weer een hele opleving van de religie. En sommige mensen juichen daarbij. Zie aan, we hebben het ergste gevaar weer gehad. Een hele tijd van secularisatie, maar er is weer een opleving van de godsdienst. Ja, maar wat voor godsdienst? Dat is de grote vraag. Daarom zei ik u al, als u niet van mijn uitleg houdt om openbaring 2 en 3 te verbinden met de geschiedenis van Israël, dan nog zou u er minstens dit uit kunnen opmaken, dat wat Jerobeam hier biedt, de Satan dat vandaag ook vele mensen biedt, ook vele ex-christenen, maar ook zelfs binnen de christenheid, wordt heel wat surrogaat godsdienst geboden. Maar als je wil kijken waar dat begonnen is, en daarom vind ik het zo belangrijk, die parallel met Pergamus, als je wil kijken waar dat begonnen is, dan is dat heel makkelijk aan te geven. Dat is begonnen in de 4e eeuw, toen Constantijn de Grote, een grote keizer van het Romeinse Rijk, door een visioen dat hij gehad zou hebben, een christen werd, het christendom vrijliet, het zelfs invoerde, het zelfs bevorderde, en onder een opvolger van hem werd het christendom zelfs staatsgodsdienst. Dat betekent dat het eigenlijk de godsdienst behoorde te worden van alle onderdanen. Het treft mij, maar dan wel op een pijnlijke wijze, hoeveel christelijke auteurs, ook in onze tijd, daar met veel enthousiasme over schrijven. Hoe mooi was dat wel niet? Het Rijk werd christelijk, kun je wel begrijpen. De vervolgingen waren afgelopen. De christenen konden verlicht ademhalen. De mensen stonden in lange, lange rijen, vooral met Pasen, in hun witte klederen te wachten om gedoopt te worden en zich aan te sluiten bij de christelijke kerk. Maar of je daar nou zo blij mee moet zijn, als je bedenkt dat alle goede baantjes in het Rijk alleen maar gegeven werden aan mensen die christen werden. Massa's mensen traden toe tot de christelijke kerk, dat was de Rooms-Katholieke kerk, zeer duidelijk Rooms, omdat ze verbonden was met de stad van de keizer. De christelijke kerk en die christelijke keizer Constantijn nam rustig de titels over van de heidense afgodspriester, Pontifex Maximus, de grote bruggenbouwer betekent dat. Een titel die vandaag nog steeds gedragen wordt door de paus van Rome. Die draagt onbekommerd de titel van de oude heidense afgodspriester van Rome, van voor de kerstening van Rome en van het Rijk. Wat Constantijn de Grote heeft geboden was imitatiegodsdienst. Er is weinig reden om blij te zijn, behalve dan dat de vervolgingen afgelopen waren. En dan vergeten heel veel christenen, want kortzichtig zijn wij zeker, dan vergeten heel wat christenen dat toen de christenvervolgingen ophielden, de meest afschuwelijke jodenvervolgingen begonnen die je kunt denken. In Nicea in 325, de eerste grote concilie, waar na het ophouden van de vervolgingen, Daar zaten heel wat kerkvaders met de wonden van de martelingen, dat is zeker waar. Je zag aan hen hoe ze geleden hadden onder de vervolgingen. Maar er was onder al die vaders, honderden, geen enkele bekeerde Israëliet. En velen van hen hebben eraan meegedaan om de vervolgingen goed te keuren die in die tijd losbraken. Er waren andere dingen. Vroeger hadden de keizers, hadden de christenen zich er altijd tegen verzet om in de legers van de keizer dienst te doen. Ze waren pacifistisch. Professor Hering heeft in deze afgelopen eeuw een boek geschreven, De Zondeval van het Christendom. En daarmee doelde hij op de tijd van Constantijn de Grote, toen ineens de hele houding omgedraaid werd en heel veel christenen dienst namen in de legers van de keizer. Om Europa te veroveren, alles wat nog niet onder Rome hoorde, en ook om de mensen met het zwaard te dwingen christen te worden. Het hele Rooms-Katholieke bestel dat daaruit voortgekomen is, was imitatiegodsdienst. Wie het boek leest, het is al een 19e eeuws boek, maar het wordt nog steeds herdrukt. Er is nog niet zo lang geleden een Duitse vertaling van uitgekomen. Het is nog steeds zeer actueel. Het boek van dominee Alexander Hislop, getiteld The Two Babylons. De twee Babels. Het ene Babel is het letterlijke Babel van het Babylonische Rijk met zijn Babylonische godsdienst. Het andere Babel is Rome, dat in Openbaring 17 en 18 het grote Babylon wordt genoemd. En dat haar godsdienst in belangrijke mate heeft overgenomen van de oude volkeren, met name de Babyloniërs, wie godsdienst via de Griekse wereld ook doorcijpelde in Rome. Rome heeft heel weinig dingen van zichzelf gehad. Rechtspraak, die hebben ze zelf ontwikkeld, dat is hun belangrijkste bijdrage. Maar op het terrein van de cultuur en de godsdienst hebben ze zoveel goden en godinnen overgenomen. En al die goden en godinnen kregen een plaatsje binnen de Rooms-Katholieke Kerk. Als u vandaag nog in Rome, nou vandaag wel een beetje laat, maar tegenwoordige tijd, als u nog eens Rome bezoekt, dan zult u daar heel wat kerken kunnen vinden die gebouwd zijn bovenop zo'n oud heidens heiligdom. Bijvoorbeeld de Santa Maria Sopra Minerva, waar een Minerva-tempel stond, waar bovenop een kerk is gebouwd op de ruïnes, of zelfs die kerk is omgevormd tot een kerk die gewijd is aan de Madonna, de Heilige Maagd. En er zijn heel wat, de San Clemente is gebouwd bovenop een heiligdom gewijd aan Mitra of Mitras, een zeer verbreide heidense godsdienst. Die kerken werden overgenomen, de Santa Maria Maggiore. Een van de prachtigste en grootste basilieken is gebouwd op zo'n heilige, op zo'n heidense offerplaats. Al die goden werden niet afgezworen, maar ingecalculeerd. Overgenomen, geïncorporeerd zou je moeten zeggen. Overgenomen binnen die godsdienst. Het is buitengewoon triest om te bedenken dat de christelijke kerk, en denk erom, al onze voorouders waren daar lid van. Wij komen daar allemaal uit. Dat de christelijke kerk van de 4e eeuw tot en met de 15e eeuw, dat is van 300 tot 1500, dat is 1200 jaar, gedomineerd werd. Later scheurde de Oosterse kerk daar vanaf, maar daar was het ook niet veel beter. Gedomineerd werd door een godsdienst die een volstrekte vermenging was van christelijke elementen en heidense elementen. En dat is de godsdienst van Jerobeam. Jerobeam bouwde zijn eigen tempels. Zoals al die tempels tot zelfs de Sint-Pieter, de oude Sint-Pieter in Rome aan toe, imitaties moesten zijn van de tabernakel of van de tempel die in Jeruzalem had gestaan, waar eigenlijk die oude afgoden nog steeds gediend werden. Jerobeam bestond het om die twee gouden kalveren te maken. Misschien wel een imitatie van de twee, van de Ark des Verbonds die in Jeruzalem stond met de twee geweldige gouden gerubs. Niet alleen de gerubs die op die Ark stonden, maar de twee reusachtige gerubs die gemaakt waren in het heilige der heilig, in het heiligdom, in de tempel in Jeruzalem. Twee gouden kalveren. En Jerobeam heeft daarbij uitdrukkelijk de bedoeling om het volk wijs te maken dat als ze zich voor die gouden kalveren zouden neerbuigen, dat ze daarmee de Heere dienden. Dat is een oude leugen, die gebruikten ze al toen ze het gouden kalf maakten in de woestijn. Dit is de Heere. Dit is de God die jullie uit Egypteland heeft geleid. Maar het is heel duidelijk dat het hier gaat om andere goden. Als u kijkt naar hoofdstuk 14, 1 Koningen 14 vers 9. Dan ziet u dat de profeet Ahia zegt. Dat u andere goden zijt gaan maken. Ja, gegoten beelden om mij te krenken. Gij mij achter uw rug geworpen hebt. Ahia zegt het heel duidelijk. Wat jullie daar doen is andere goden dienen. Wie gezien heeft hoe in zulke tempels de Madonna wordt aanbeden. Ik heb dat gezien zowel in de Russisch-Orthodoxe kerk als ook in de Grieks-Orthodoxe en in de Rooms-Katholieke kerk. Hoe vele daarvan beelden van Christus staan of anderen, maar vooral het eenvoudige volk gaat daar naar binnen om zich voor de Madonna neer te buigen. Ik zag in het Vaticaans museum een beeld van Isis, de grote Egyptische moedergodin, met een kind op de arm, Horus. Er staat daar rustig bij Isis met Horus. Maar als je het aanschouwt, is het exact hetzelfde beeld als een Madonna beeld. Een moeder met het kind Jezus. Het is een afschuwelijke imitatie. Er zijn christelijke bijbelse namen aan die beelden gegeven, maar het is in werkelijkheid een afbeelding van deze religie. Een tempels, priesters. We hebben het gelezen ook in Kronieken hoe Abia dat Jerobeam voor de voeten werpt. De ware priesters gingen allemaal weg naar Juda, naar Jeruzalem. En Jerobeam zocht priesters aan. En iedereen die zich wilde laten wijden, die daar ook een offer voor over had, die genoeg dokte, die kon zich tot priester laten wijden. En wie de geschiedenis kent van de christelijke kerk, dus dat is niet die andere kerk, maar dat is onze kerk, als u mij begrijpt, want wij zijn daar allen uit voortgekomen. In die tijd was er niets anders in Europa, behalve zeer weinige stromingen. Laat ik dat even ertussendoor zeggen, voordat ik die gedachten zou verliezen. Zeer weinige stromingen, ze waren er al in het begin van de vierde eeuw, in Constantijn de Grote zijn dagen. De Donatisten bijvoorbeeld. En het frappante is dat die stromingen, dat daar ook zo ontzettend veel op aan te merken valt. Want je kunt wel zeggen, Jeruzalem, dat is de plaats waar die mensen naartoe trokken. Maar als je kijkt wat voor koningen daar waren. Abia, er zijn een aantal geweest die eruit springen, die we ook in deze serie nog hopen te behandelen. Koning Asa, koning Jozefat. En dan is het merkwaardig dat al die goede koningen van Juda, na David en Salomo, dus vooral nog Asa en Jozefat, Hiskia, Josia, hoe die ook allemaal jammerlijk gefaald hebben. En het treft me dan, als je kijkt in die hele periode van de Rooms-Katholieke Kerk, de stromingen die zich van Rome distancieerden, die aan de zijlijn stonden, of dat nou de Donatisten waren, of later de Waldensen en de Albigensen. Wij hebben met ze te doen omdat ze zoveel vervolgingen van Rome hebben ondergaan en daardoor maken we ze gauw al tot bondgenoten. Maar als je die groeperingen beter bekijkt, zou u daar beslist geen lid van willen worden. Van de meeste daarvan althans niet. Ik vind dat een moeilijke zaak, weet u. De Heere God heeft Jerobeam op de troon gezet om de koningen van Juda een lesje te leren en die hele Jerobeam is niet beter geweest en zijn volgelingen nog minder. Ik bedoel, Israël heeft nooit zulke koningen gehad als een Achab met die Izebel. Om nog maar een ander te noemen, na Jerobeam. Wat een koningen zijn dat geweest. Wat zijn de wegen van de Heere God toch ondoorgrondelijk. Hij tuchtigt daarmee het huis van David. En zie dan toch eens wat voor tuchtroede de Heere gebruikt. Waarom heeft de Heere dat toegelaten? Dat de geschiedenis van de christelijke kerk zo lang zo'n somber beeld vertoont. En dan nog eens, en ik zeg dat uit de grond van mijn hart. Als je dan kijkt hoe een Jehu aan al die verschrikkingen een einde heeft gemaakt, maar dat gedaan heeft op zo'n jammerlijke wijze. Jehu was een gezalfde des Heren, een geroepene des Heren, maar zijn werk was mensenwerk. En ik zeg u nog eens, zoals de reformatie een werk van Gods geest was, en het protestantisme, de goede niet te nagesproken, wat daaruit voortgekomen is, in zoveel opzichten mensenwerk geweest is, tot de dag van vandaag. Als u vandaag de getrouwen wil vinden, dan durf ik te zeggen dat u naar verhouding meer getrouwen zult vinden in Rome dan in de grote protestantse kerken. Ik heb het nou niet over uw kleine wereldje in Veenendaal. Ik heb het over de wereldkerk. Als ik vandaag een dogmatisch handboek in de hand neem van een Rooms-Katholiek, heb ik daar wat meer vertrouwen in dan een protestants handboek. Want als het over alle grote waarheden van het christendom gaat, de drie eenheid, de persoon van Christus, al de grote dogma's, dan kun je in een Rooms-Katholiek handboek ervan uitgaan dat dat allemaal nog naar de oude opvattingen, die ook de uwe en de mijne zijn, wordt verdedigd. Maar een protestant, die kan je alles van verwachten, die gaan alle kanten uit, de goede niet te nagesproken. U moet dus echt een beetje verder kijken dan uw eigen kleine wereld. Ik heb het nu over het wereldprotestantisme, niet over het kleine stukje protestantisme waar u of ik toe behoren. En je zucht als je de geschiedenis kijkt, er is geen rampzaliger deel van de geschiedenis dan de kerkgeschiedenis. Voorafgeschaduwd hier in deze geschiedenis van Jerobeam. En je vraagt je af, zijn er dan geen lichtpunten in die geschiedenis? Is er niet wat vrolijks te vertellen dan deze imitatie? Een tempel geïmiteerd, de priesters geïmiteerd, wat een schertspriesters. Hoeveel priesters zijn er niet? Honderden, duizenden in die donkere middeleeuwen. Die schertspriesters waren. En scherts betekent nog dat er wat te lachen viel, maar er viel niks te lachen. Eén jammerboel. Die zich de ene vrouw naar de andere namen. Pausen aan toe die hele dynastieën hebben gesticht, kinderen hebben verwekt, die zelf soms ook weer pausen werden, even een liederlijk leven hebben geleid, met name in de laatste delen van de middeleeuwen. Onvoorstelbare verhalen, of verhalen waar heel veel serieuze Rooms-Katholieken van vandaag aan de dag zich voor schamen, diep schamen. Dat is ook heel begrijpelijk, want er zijn, zei ik net, heel veel serieuze broeders en zusters in de Rooms-Katholieke kerk. Ik heb het niet over hen, ik heb het over dat systeem. Zoals er ook in dat rijk van Jerobeam nog altijd mensen waren die de Heere dienden. Er woonde zo'n oude blinde man daar in Silo, vlakbij Bethel. Maar dat was wel in een tienstammenrijk. En hij heette Ahia. Was diezelfde man, notabene, die als profeet had aangekondigd dat Jerobeam de 10 stammen van de Heere zou ontvangen. Als een tuchtmaatregel tegen Salomo en zijn huis. Jerobeam, wat voor een man is hij. Ik sla hoofdstuk, of vanwege de tijd, sla ik hoofdstuk 12 maar een beetje over. Hoofdstuk 13 bedoel ik eigenlijk. Hoewel het frappant is hoe die geschiedenis begint met Jerobeam die daar staat bij dat altaar. Een imitatie van Salomo, de koningpriester. Net, hij doet hetzelfde als wat Salomo deed, die zelf offers bracht. En daarmee eigenlijk messiaanse trekken had. Salomo was daar koning en priester in enen. De koning uit het huis van David en de priester die offerde op het altaar, wat normaal eigenlijk de koningen niet mochten. Maar Salomo is daar messiaanse gestalte. En Jerobeam imiteert dat weer. Zoals Constantijn de Grote dat gedaan heeft, die en de keizer was, de opperste majesteit in het Romeinse Rijk. En tegelijkertijd met die titel Pontifex Maximus, die later pas door de paus is overgenomen, eigenlijk de leider van de kerk was. Constantijn was het die het concilie van Nicea bijeenriep. Hij was het die dat concilie voorzat. Dat het zeer de vraag is of die man ooit een wedergeboren geweest is. Je kunt daar rustig aan twijfelen. Pas op zijn sterfbed heeft hij zich laten dopen. Om zeker van te zijn dat al zijn zonden waren afgewassen. En hij heeft ook nog laten dopen door een Ariaan. Iemand die de eeuwige godheid van Christus loochende. En Christus een gewoon schepsel noemde. Dat was de leider van de kerk. Jerobeam, de valse Salomo, als een valse gezalfde des Heren, een valse Messias. Messias betekent niet anders dan gezalfde. Hij staat hier bij het feest, het loofhuttenfeest, 1 maand later. Een soort toegefelijkheid voor degene die in de 7e maand toch nog heel graag naar Jeruzalem gingen. Oké, maar dit is het alternatief. De 8e maand hebben wij ook een eigen loofhuttenfeest. En dat gaat dat feest in Jeruzalem nog overtreffen. Dat is zo fantastisch dat je volgend jaar al helemaal niet meer naar Jeruzalem wil. Alles imitatie. Ik kan me zo goed indenken. Ik heb de mooiste Rooms-Katholieke kerken gezien zoals je ze in Nederland helemaal niet hebt. Maar zoals je ze in Italië met name hebt. De mooiste kerk. Ik kan me zo goed indenken hoe eenvoudige mensen, als ze al die schittering, die pracht en die praal zien, zeggen, je kunt toch wel zien dat dit de ware kerk van Christus is. Dat zit zo diep in ons. Die hang, die bewondering. En het is fantastisch mooi voor ons vlees. Het is zo schitterend. Vergeleken met onze Calvinistische, ik zeg expres onze Calvinistische soberheid en kaalheid die daarbij hoort. We hebben daar hele goede redenen voor. Het komt allemaal op de binnenkant aan enzovoort. Maar je kunt je zo voorstellen dat als je vanuit die wereld komt meemaken hoe onze godsdienst eruit ziet, dat die mensen zeggen, wat, hoe kun je hierin leven in zo'n kale ruimte? Hoe kun je hierin leven? Zo fascinerend is dit. Als u zich door de Satan zou laten adviseren, zou die binnen de kortst mogelijke tijd voor uw vlees een godsdienst weten uit te denken, zoals hij dat ook vele malen gedaan heeft, die vele malen aantrekkelijker is dan wat u nu hebt. Het is ook geen wonder dat als het daarom gaat, zoveel mensen vandaag de kerk de rug toekeren en zich afgeven met allerlei, nou wel niet per se het Rooms-Katholicisme, maar wel met allerlei interessante bewegingen die veel aantrekkelijker dingen voor het vlees te bieden hebben dan wat wij hebben. We hebben een Bijbel, we hebben de Heilige Geest, we hebben het Woord van God. Dat is allemaal aan de binnenkant. Maar de pracht en de praal en de schittering, daarvoor moet je bij de Jerobeams van deze wereld zijn. Maar goed, ik heb u gezegd, dat merkwaardige verhaal van die man Gods uit Juda, die Jerobeam het oordeel komt aanzetten, dat laat ik nu maar zitten. Hoewel, er zijn zoveel van die mannen Gods geweest in de geschiedenis van de Rooms-Katholieke Kerk. Voorboden van de Reformatie. Voorboden van de Reformatie. Johannes Hus, die ze 100 jaar voor het optreden van Luther, dus ik meen in 1420 daaromtrent, verbrand hebben op de brandstapel, nadat hij in Constans door de paus en de kerkelijke en de wereldlijke overheden was veroordeeld. Hus is een Tsjechisch woord voor gans. En hij zei, nu braden jullie een gans, voordat hij de brandstapel opging. Nu braden jullie een gans, over een eeuw zal er een zwaan opstaan. En daar hebben jullie luisteren. Een eeuw later trad Maarten Luther op, de Duitse zwaan. Johannes Hus was een van deze mannen, zoals deze man Gods aan Juda, die de vinger hebben opgeheven en geprofeteerd hebben tegen dit altaar van Jerobeam. Maar er is een heel menselijk verhaal, hoofdstuk 14 van 1 Koningen 14, waar Jerobeam een zoontje heeft en die heet Abia. Ik vind dat wel treffend. Aan het einde van de geschiedenis van Jerobeam wordt hij dwarsgezeten door 2 Abia's. Het ene is zijn eigen zoontje en dat dwarszitten zit hem hierin dat het kind, dat lievelingskind, heel ziek wordt. En die andere Abia, hier een koning heet hij Abiam, maar in kronieken heet hij Abia, dat was de koning van Juda. Tegen wie hij ten strijde moet trekken en tegen wie Jerobeam het verliest. Het is wonderlijk dat de twee dezelfde naam dragen. En Abia heeft een mooie naam. Mijn vader is Jahwe, is de Heere. Mijn vader is de Heere. Als u alleen dat zou meenemen vanavond, te midden van al die somber stemmende donkerheid uit de geschiedenis van Jerobeam. Mijn vader is de Heere. Dat is het lichtpuntje in de geschiedenis van Jerobeam. Het is merkwaardig dat dat kind vroegtijdig sterft. Omdat in vers 13 staat van 1 Koningen 14... dat kind zal vroegtijdig sterven en daarmee blijft het bewaard voor die afschuwelijke moordpartij, waarmee 2 jaar na het overlijden van Jerobeam dat hele huis van hem wordt uitgeroeid. Dat kind bleef deze moordpartij bespaard, want de staat van dat kind, van het huis van Jerobeam, zal deze alleen in een graf komen, omdat in Jerobeams huis in hem alleen iets goeds gevonden wordt voor de Heere, de God van Israël. De Heere God zag dat ene kind. Ik vind het heel moeilijk om u te vertellen wat dat wel kan zijn. Want elk mens is van nature een zondaar. Misschien was het ook helemaal niet een baby, een heel klein kind. Een knaap. Die een lichtpunt was in die hele donkere wereld van Jerobeam. Een lichtpunt. Een kind in wie de Heere God iets gezien heeft dat kostbaar was voor hem. Wij kunnen natuurlijk zeggen dat heeft de Heere daar zelf ingewerkt door zijn Heilige Geest. Maar hier wordt het vanuit de verantwoordelijkheid van de mens gezien. Dat kind was het enige licht in het huis van Jerobeam. Het was alles verder duisternis. Dat kind was ook zijn zwakheid. Die andere Abia, dat was de koning van Juda. En daar kon hij het wel tegen opnemen. Daar zal ik u direct nog iets van vertellen in het laatste stukje van deze lezing. Maar dit kind, dat was zijn zwakheid. Hoe kwam die man erop om dat kind te noemen? De Heere is mijn vader. Yahweh is mijn vader. Jerobeam heeft niet een alternatieve godsdienst geboden. Hij wilde de godsdienst van de Heere God bieden. Maar het was een alternatief. Het was imitatie. Het waren andere goden, boze machten. Ik heb in mijn boek De Negende Koning geprobeerd duidelijk te maken dat die verschijning van Constantijn de Grote helemaal niet Christus was, maar een satanische macht. En dat deze hele Constantijn en de hele verandering die onder hem in de christelijke kerk is opgetreden, het werk is van duistere machten. Ik weet niet, ik wil niet uw vreugde over het kerstfeest bederven. Maar ik kan u wel vertellen, de Heer Jezus is niet op 25 december geboren. In de eerste plaats zijn de schaapjes dan in Israël op stal en niet buiten in het veld. In de tweede plaats is die donkerste tijd van het jaar zo'n beetje de beroerdste tijd om een volkstelling uit te schrijven. Zoals Augustus dat deed. Dat was het in ieder geval niet. Weet u waarom het 25 december is? Vanwege de imitatiegodsdienst van het Rooms-Katholicisme. 25 december... is de dag van de onoverwinnelijke zon. De dagen gaan weer lengen. Het zijn de midwinterfeesten. Die ook in onze landen gevierd werden. Maar ook daar. Het zijn allerlei heidense feesten die verenigd zijn op die ene dag. Er is maar één reden om kerstfeest op 25 december te vieren. En dat is deze heidense achtergrond. In het blad Bijbel en Wetenschap heb ik net een artikel het licht doen zien. Om te verdedigen dat de Heer Jezus vermoedelijk in oktober geboren is. Dus het is al lang geweest. U mag het rustig vieren hoor, want het heidendom daar weet u toch niet meer van. En de Heere God verdraagt deze zwakheid gaarne, daar ben ik van overtuigd. Waarom zou je op 25 december niet aan de geboorte van de Heer Jezus mogen denken? Je mag er elke dag aan denken, dus ook dan. En toch is het goed om er nog weer eens jezelf aan te herinneren wat ook weer de achtergrond daarvan was. Dat kan geen kwaad. De reformatoren waren er ook allemaal tegen om 25 december te vieren. De enige toegefelijkheid die ze wilden maken is dat op de zondag ervoor in de kerk bijzonder aandacht eraan mocht worden gegeven, maar niet 25 december. In de 17e eeuw heeft Fuchsius er nog tegen gepredikt. De grote theologen in Nederland waren er tegen. De eerste Dordtse synode in de 16e eeuw was erop tegen. Iedereen was erop tegen, maar het volk heeft het doorgezet. Want het volk leeft, en dat zijn wij dus, het volk leeft nog met die heel diepe verworteling in dat oude heidendom. Nogmaals, viert u heerlijk kerstfeest, maar bedenk wel dat de geschiedenis van het kerstfeest imitatiegodsdienst is. In die vierde eeuw van Constantijn de Grote is dat feest pas officieel een christelijk feest geworden. Het hoort tot die oude imitatiegodsdienst. Er zijn dingen om over na te denken, dingen die wij zo achterloos en klakkeloos overgenomen hebben. Maar nou, naar 1 Koningen 14. Als het moeilijk wordt in het leven van Jerobeam, wat doet hij dan? Gaat hij naar die profeet Ahia. Een profeet des Heren. In dat hele land. Met al die priesters in Dan en Bethel, die daar bij die gouden kalveren dienden, daar had hij totaal geen vertrouwen in. Want ik zal u wel vertellen, de duivel houdt ervan om imitatiegodsdiensten in te stellen, maar hij gelooft er zelf niet in. Wat dacht u? Hij gelooft er zelf niet in. Als het werkelijk moeilijk wordt in het leven van Jerobeam, dan gaat hij naar die oude profeet Ahia. Een oude blinde man. Een profeet des Heren. Die hem eenmaal die belofte gedaan had dat het rijk, de 10 stammen, aan hem zouden komen. Er stond wel een voorwaarde bij, als hij de Heren zou dienen, dan zou het rijk van hem en zijn nakomelingen zijn. Maar dat vergeet Jerobeam maar liever. Bovendien ziet u hoe het heidendom zijn eigen hart al dwaas gemaakt heeft. Hij begrijpt best dat hij met zijn leefwijze bij Ahia niet hoeft aan te komen. En dus stuurt hij zijn vrouw en die vrouw vermomt zich als een boerenvrouw. Wat is dit voor een typische heidense gedachte? Hoe kunnen we die profeet bedriegen? Dus zonder dat hij weet dat het om Jerobeam of de vrouw van Jerobeam gaat. Hoe kunnen we hem zodanig bedriegen dat hij toch op een of andere wijze witte magie toepast om dat kind weer te genezen, want wat moet je het anders noemen dan witte magie? Ontlok aan deze man een soort bezwering dat dat kind weer genezen wordt. Als hij nou maar niet weet dat het om Jerobeams kind gaat, dan trapt hij er misschien wel in. Zo zeer kan duisternis het hart van een mens vernietigen. En zo gaat daar die arme vrouw van Jerobeam, of arm, ik weet niet hoe ver ze meehulde met haar man als een boerin verkleed naar Ahia. En ze hadden er niet op gerekend dat diezelfde heren die tegen Ahia gezegd had, het rijk, de 10 stammen, dat wordt aan Jerobeam gegeven, dat diezelfde heren ook nog steeds bij machten was om tegen Ahia te vertellen wie daar aankwam. En zo krijgt zij de donderpreek te horen die eigenlijk voor haar man bestemd was. En dan deze boodschap, dat dat kind zal sterven, dat kind van jou, Jerobeam. Daar zit nog een stukje genade in. Het kind zal het enige zijn, trouwens Jerobeam zelf ook, die ook begraven. Maar dat kind was verder de enige die een nette begrafenis heeft gekregen en niet vermoord is en afgeslacht zoals de andere leden van het huis van Jerobeam. Wat een triest verhaal. Maar laten we dan goed bedenken, mensen, ons eigen verhaal is een triest verhaal. Ik heb u straks verteld, ik wou u nog een paar woorden zeggen over 2 kronieken, over dat verhaal van die andere Abia die tegen Jerobeam optreedt. En is dat nou een blijstemmend verhaal? Waarom staat Abia niet in ons lijstje van koningen die we kunnen behandelen? Wel, ik zal u vertellen, er is weinig aardigheid aan deze Abia te beleven. En dat zie je, als ik nou kijk naar die Albigenzen, ik heb een boek onder handen, wat dat voor ketters waren. Nou, ze waren tegen Rome, dat stemt ons sympathiek. Dat stemt ons wel gezind tegenover die mensen, nietwaar? Maar als je kijkt wat voor dwaarleringen die erop na hadden, dan denk je, jongen, dus dat waren nou de mensen die tegen Rome waren in die middeleeuwen? Moeten we daar sympathie mee hebben? Als je Abia's verhaal hier hoort in 2 Kronieken 13, die daar tegen Jerobeam ten strijde trekt, dan heeft hij een prachtig verhaal. Dat is een soort ware kerkverhaal. Wij zijn de ware kerk. Dat jij de 10 stammen hebt, dat is alleen maar omdat de Heere God dat tegen jou, dat jou heeft geschonken. En wat heb jij gedaan? Je hebt een imitatiegodsdienst gemaakt. Jullie zijn de valse kerk. Jullie hebben allerlei andere goden. Wij hebben de ware Heere God. Jullie hebben valse priesters. Wij hebben ware priesters. Zo hebben in de loop van de eeuwen heel wat protestanten gesproken, ook tegen Rooms-Katholieken. Jullie hebben het niet, wij hebben het wel. Als je de Nederlandse geloofsbelijdenis leest, is de hele wereld nogal simpel in elkaar gezet. Er is een ware kerk en er is een valse kerk. Die valse kerk, dat zijn de anderen, en die ware kerk, dat zijn wij. In zekere zin was de wereld toen ook tamelijk overzichtelijk. Tegenwoordig hebben we 12 soorten gereformeerd en is het niet meer zo simpel om te zeggen wat de ware kerk is in onze dagen. Om over die 120 soorten evangelisch maar te zwijgen. Ware kerk, valse kerk, Abia, waar heb je het over? Ja, je hebt het zwaar. Jij woont daar in Jeruzalem, waar de tempel des Heren nog staat. En hij geeft dan op zichzelf prachtige opsommingen, vers 10 en 11, van wat de priesters daar allemaal doen. Dat is inderdaad de ware dienst. Ja, daar heb je wel gelijk aan. En de Heere God gaat aan de spits, schitterend, vers 12. En de priesters met de alarmtrompetten. Het is allemaal zo bijbels als ik weet niet wat. Op 2 dingen na. En daarom zeg ik, ja, ik heb vanavond geen blijde boodschap voor u. Met die Abia, dat is het ook niet. 2 dingen namelijk keren er aan die man. In de eerste plaats dat hij wel wat meer met ootmoed had mogen spreken. Over het feit dat de Heere God 10 stammen van het huis van David had afgescheurd. Wat meer ootmoed over de geschiedenis van zijn opa, Salomo. En de geschiedenis van Rehabiam. Dit is arrogantie wat deze man tentoonspreidt, zoals zoveel protestanten tegenover katholieken zo arrogant zijn geweest met hun ware kerkidee. Terwijl de geschiedenis van het protestantisme, heb ik straks gezegd, minstens zo treurig eruit ziet in veel opzichten. En het tweede is dat deze man claimt de Heere God automatisch. De Heere gaat bij ons aan de spits. En dan moet je eens opletten wat er gebeurt. Jerobeam is heel slim, die heeft hem omsingeld in vers 13, waardoor Abia ineens, terwijl hij nog staat te brallen over wij zijn de ware kerk, weet u wel, al die mooie verhalen die het vertellen is, heeft Jerobeam keurig een omsingelende beweging gemaakt en in één keer ziet Abia zich aan alle kanten omgeven door de tegenstander. En dan zien ze dat ze de strijd van voor en van achter hebben. En dan staat er in vers 14, maar zij riepen tot de Heere. De priesters bliezen op de trompet en de mannen van Juda hieven een strijdkreet aan. En toen deed God Jerobeam en geheel Israël tegen Abia en Juda de nederlaag leiden. Maar is het niet treurig dat zijn opa's tot de Heere roepen? Maar zoals later bij Jozef had het gebed voor de strijd en de afhankelijkheid van de Heere. We waren verootmoediging van de Heere. Heere, wij zijn niet beter dan Jerobeam en zijn mensen. We hebben uw zegen evenmin verdiend. Wij zijn ook maar kleine, zwakke, nietige mensen, ook al zijn wij dan bij de tempel en mogen wij de dienst van de ware God nog kennen in Jeruzalem. Maar Heere God, als u ons niet zegent, dan wordt het ook niks. Ineens is die Jerobeam hun nog bijna te slim af en moeten ze nog tot de Heere hun nood uitschreeuwen voordat zij de overwinning behalen tegen Jerobeam. Wat is de mens? Wat is de mens? Je wordt er niet vrolijk van als je de kerkgeschiedenis, de geschiedenis van Gods volk, eens rustig in ogenschouw neemt. Het spijt me, ik heb geen blijdere boodschap voor u vanavond. Ja, toch. Ik heb toch een blijde boodschap voor u, maar daar mag ik verder niet meer zoveel over zeggen. Over een aantal maanden hopen we het nog te hebben over Hiskia en Josia. Maar die blijde boodschap is dit. Stel op mensen geen vertrouwen, dat is nog steeds de droevige boodschap eigenlijk. Stel op mensen geen vertrouwen. En ook niet op dat idee van de ware kerk. Er is geen enkele denominatie in Nederland die kan claimen de ware kerk te zijn. Het spijt me wel. Ik zie overal leden van de ware kerk in elke geloofsgemeenschap, ook in de Rooms-Katholieke kerk. En ik zie in elke geloofsgemeenschap, de mijne natuurlijk in de eerste plaats, want die ken ik het best. Ik zie in elke geloofsgemeenschap zoveel trekken van de valse kerk. We hebben zo gefaald. We hebben ons zo misgaan tegenover Gods ware kerk. En tegenover hen die van Gods kerk waren. En die wij weggedaan hebben of geoordeeld of veroordeeld hebben. Noem het maar op. Er is maar één enkel lichtpunt in de geschiedenis van Gods kerk. Dat zijn die weinige getrouwen als dat ene kind van Jerobeam in wie de Heere iets goeds gezien had. En de geschiedenis van dat soort mensen gaat als een rode draad door de hele kerkgeschiedenis heen. Gods zegen was nooit met genootschappen als zodanig. Maar met de getrouwen, of het nou in de Rooms-Katholieke kerk was of in wat voor protestantse geloofsgemeenschap dan ook. Hij was met de getrouwen. In wie hij iets goeds gevonden had, dat hij zelf door zijn genade in hen gewerkt had. Met andere woorden, dat is de echte blijde boodschap. Ook al faalt de hele kerk, God blijft getrouw. Zijn plannen falen nooit. Het klinkt een beetje als een schrale troost, als een dooddoener, maar dat is niet zo. Dat Israëls geschiedenis uiteindelijk een glorierijke afloop heeft, is te danken aan de genade en de goede tierenheid van God. En dat het ook met de kerkgeschiedenis uiteindelijk goed komt, niet met deze of die kerkelijke gemeenschap, niet met dit of dat genootschap, maar dat het met Gods kerk, de vergadering van de ware christgelovigen die zich bevinden in alle kerken, groeperingen, denominaties en kringen, dat het daarmee goed komt, is niets anders dan Gods genade. Die zijn doelen bereikt, dwars door ons falen heen. Luister naar de profeet Ahia. Hij is een oude, blinde man. Maar hij spreekt het woord des Heren. Die oude profeet Ahia en dat kleine jongetje Abia zijn de lichtpunten in deze donkere geschiedenis. En dankzij die lichtpunten gaat Gods verhaal met zijn kerk altijd verder. Naar het glorieuze eindpunt in Christus. Amen.